Zo, de deur gaat dicht. Dat is het teken dat we gaan beginnen. Allereerst welkom bij deze sessie over de applicatie performance voor Windows Phone 7. Applicatie performance. Gaan we kijken naar wat tips en trucs waarmee jullie iets zouden kunnen doen na de afloop van deze sessie. Om jullie eigen applicaties of de applicaties die jullie misschien gaan ontwikkelen voor Windows Phone 7 kunnen verbeteren. En eventueel sneller en beter kunnen ontwikkelen met het beginnen van het ontwikkelen ervan. Om een beetje een beeld te krijgen van wie hier precies zit, ben ik wel benieuwd van ja, wie heeft al eens ontwikkeld met Windows Phone 7? Oké, een paar in ieder geval. Nou, voor die paar die er al ontwikkeld hebben, zitten ook zeker praktische tips bij. En voor de mensen die dat nog niet gedaan hebben, het is eigenlijk des te beter. Want hiermee kun je eigenlijk een goede start maken voordat je werkelijk gaat beginnen. Nou, voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Caspar Rué en ik werk voor Avanade als consultant. Ik doe voornamelijk SharePoint ASP projecten. En veel vrije tijd gaat op aan de Windows Phone 7. En zodoende heb ik daar veel ervaring mee opgedaan. En die wil ik met jullie delen vandaag. Nou, als we dan kijken naar applicatie performance. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wanneer is iets nou snel? Of wat vindt de gebruiker nu eigenlijk snel? Want is het echt zo dat een snelle berekening dat ook snel ervaren wordt? Dat hoeft niet per se zo te zijn. Nou, heb ik even gekeken naar wat voor applicaties zijn nou in de marketplace. Nou, er staan ontzettend veel applicaties, inmiddels 13.000 of 14.000 volgens mij zelfs. Welke werken daar nou eigenlijk goed van? Nou, een van de voorbeelden die ik eruit gepakt heb is de Facebook applicatie. Dat werkt eigenlijk heel soepel, heel intuïtief. Als ik scroll door de lijsten en dergelijke heen, dan scrollt het ook prima. Er wordt veel gedownload, plaatjes, afbeeldingen van de personen zelf worden gedownload. En dat gaat eigenlijk allemaal soepel zonder dat je doorhebt dat je ergens voor aan het wachten bent. Nou, zo zijn er meer van dit soort programma's die ook veel internetgebruik, van internet gebruik maken. Zoals IMDb. Ook daar heb ik nooit het gevoel van, nou, dat ding dat werkt traag. Het werkt eigenlijk altijd snel. Of tenminste, je denkt dat het snel is. Andere applicatie is Foursquare applicatie. Er is er eentje van Foursquare zelf. Nou, die vind ik zelf niet goed werken, omdat hij heel traag reageert. Dus op het moment dat je van de ene pagina naar de andere pagina gaat, dan reageert het heel langzaam voordat er werkelijk iets gebeurt. Soms moet je een paar seconden wachten voordat je eigenlijk overgaat naar de volgende pagina. Nou, gelukkig heeft iemand van Microsoft daar een alternatief programma voor geschreven. Dat is wel heel snel. Dat heet Fortin Major voor de geïnteresseerden. Wellicht interessant om te downloaden. Als we dan kijken van ja, welke principes gelden dan eigenlijk voor applicatie performance. Het moet belangrijk om in de gaten te houden dat er een verschil is in beleving van de performance en de werkelijke performance. Dus ook bij het ontwikkelen van jouw applicaties zou je daar ook rekening mee moeten houden. Kijk bijvoorbeeld naar een Windows PC. Stel dat het een minuut duurt voordat die opgestart wordt, maar je ziet een minuut lang een zwart scherm. Nou, dan word je geïrriteerd en denk je, nou, laat ik hem nog een keer opnieuw opstarten, want het gaat niet snel genoeg. Nou, diezelfde principes kun je eigenlijk ook op de Windows Phone toepassen. Dus als jij iets ziet, bijvoorbeeld een scrollbar ziet bewegen, dan heb je in ieder geval het idee van, nou, er gebeurt iets. Zeg nog niet per se dat het per se snel moet gebeuren, maar er gebeurt in ieder geval, voor de gebruiker gebeurt er in ieder geval iets. De gebruiker verwacht ook dat er direct iets gebeurt. Dus als ik nu scroll naar de volgende pivot, zoals dat heet, en dan wil ik ook dat hij nu meteen gaat scrollen. En niet dat hij nog iets gaat berekenen of een lijst gaat inladen en dergelijke. Dat kan natuurlijk wel gebeuren, maar dan liever op een andere manier. Zodat in ieder geval de reactie van de gebruiker meteen verwerkt wordt in de user interface. Nou, het aanraken is de primary input voor Windows Phone. Waar heb je dan meer? Ja, heb je meer met usability te maken? Dus stel bijvoorbeeld... je bent de applicatie aan het testen op jouw PC. Je test, nou, ik zet een paar buttons neer. En mijn belangrijkste buttons die staan misschien op een hele verkeerde plek. Dus hou daar ook rekening mee van, nou, waar plaats ik dan die buttons. Network latencies. Je hebt natuurlijk geen snelle internetverbinding. Of niet per se snelle internetverbinding op je telefoon. In tegenstelling tot hetgeen wat je op je PC hebt. Op het moment dat je aan het ontwikkelen bent. Dan heb je een hele snelle internetverbinding tot je beschikking. En lijkt het gewoon alsof dingen heel snel reageren. Heb je telefoon, is dat een ander verhaal. Je hebt vaak te maken met GPRS-verbinding op z'n slechtst overigens. Tot UMTS, waar het misschien wat sneller gaat. Maar uiteindelijk heb je toch veel te maken met veel beperktere bandbreedte. Nou, als we dan naar het ontwikkelen gaan kijken voor de Windows Phone 7, dan is een van de belangrijkste componenten is het threading model van het platform. En want dat is wezenlijk anders dan voor een normale PC-ontwikkeling. Waar je in de normale PC-ontwikkeling gebruik maakt van eigenlijk één user interface thread, hè, waar alle logica plaatsvindt om de user interface te genereren, om de events af te vangen en dergelijke, heb je voor de Windows Phone heb je verschillende threads die daar iets mee doen. De twee belangrijkste, die heb ik hier even uitgelicht, dat zijn de Composition Thread en de UI Thread. De andere threads, of de andere getallen, dus ik heb hier een voorbeeld van de getallen staan die je op de development omgeving tegenkomt, worden ook gebruikt, maar zijn vooral belangrijk meer voor animaties en voor spelontwikkeling en dergelijke. Dus als je de ontwikkeling houdt bij applicatieontwikkeling, heb je voornamelijk te maken met de bovenste twee counters, zoals genoemd worden. Nou, als je aan het ontwikkelen bent, is het belangrijk om deze getallen in de gaten te houden. Want hier zijn een aantal guidelines voor. Nou, waar moeten die getallen dan aan voldoen bijvoorbeeld? Nou, wat ze als uitgangspunt gebruiken is dat de FPS staat voor frames per second. Deze ongeveer rond de 60 moet functioneren. Dus op het moment dat die 60 frames per second kan bijwerken, dan zal de gebruiker de user interface als snel ervaren. Op het moment dat je aan het ontwikkelen bent en je ziet dat die ontzettend naar beneden gaat, dan weet je van nou, er is iets mis en daar moet ik iets aan doen. Er moet iets gebeuren. Voor één van de twee inderdaad. Voor de UI thread is het belangrijkste dat ze rond de 60 blijven. Voor de composition thread is het minder belangrijk. Al is het zeker belangrijk dat het nog steeds goed is. Dan zal ik dadelijk laten zien waarom het ook belangrijk is. Omdat je op verschillende user interface denk ik op beide threads afhandelt namelijk. Nou, als we dan hier kijken, wat zijn dan de verschillen tussen die twee threads? Nou, de UI thread die zorgt voor het processen van de gebruikersinput. Het genereren van hetgeen wat je ziet eigenlijk, op basis van je XAML en plaatjes die je eventueel in je applicatie hebt. Kleuren, doorzichtigheid, marges en dergelijke worden ook allemaal daardoor gegenereerd. Event binding vindt plaats en er is ook een basisanimatie is er mogelijk op de UI-thread. Nou, daarnaast is er de compositor-thread, waar je wat meer animaties, meer met animaties zou kunnen doen, met storyboards en dergelijke, voor degenen die met Silverlight al bekend zijn. Double animation, scale, transform en dergelijke. En een bitmap cache. Nou, ik heb hier een voorbeeld van, om dat te illustreren. Demo-applicatie gemaakt met een aantal voorbeelden. Nou, UI versus compositor. Nou, wat we hier zien is niet alleen hippie kleuren, maar ook een verschil tussen objecten, hoe de animatie wordt gegenereerd. Aan de linkerkant staat de storyboard animated animatie. Dat wil zeggen, deze wordt gegenereerd op de compositor thread. Op het moment dat die daar gegenereerd wordt, wordt hij uiteindelijk wel naar de user interface thread gepusht. Op het moment dat er een plaatje van gemaakt is. En zal daardoor getoond worden. Maar de rekenkracht om dat plaatje echt te genereren, gebeurt op een andere thread, op de compositor thread. Nou, daarnaast hebben we ook de timer animated thread. Die draait puur op de user interface thread. En genereert dus verschillende plaatjes elke keer. En je ziet dat er ook wat verschillende blokjes ontstaan. En daarmee wordt aangegeven dat deel van het scherm wordt bijgewerkt. Dus die kleuren die steeds wijzigen, dat geeft aan van oké, hier gebeurt iets. En ik moet nu iets bijwerken. Dat noemen ze enable redraw regions. Voor de mensen die het niet kennen. Zal ik dadelijk even laten zien hoe dat dan werkt. Wat belangrijk is, als je op het moment dat je de gebruiker met jouw apparaat laat werken, dan kan hij ook door bepaalde acties kan de user interface gewoon wat meer te doen hebben. En dat zal ik hier simuleren met een thread and sleep, om de user interface thread te blokkeren. En je zal zien dat de timer animated thread, dat hij nu stopt. Hij stopt nu omdat de UI-thread met iets anders bezig is. Nou, je zag wel dat de storyboard animated thread, dat hij vervolgens wel verder ging met het genereren van de animatie. Dus op die manier kun je veel beter de rekenkracht van animaties verdelen over je threading model. Nou, dat heeft iets te maken met de bitmap cache. Dus op het moment dat controls worden gegenereerd, dan kun je, of tenminste worden geprogrammeerd met XAML, dan kun je daar ook een property aan toewijzen. En dus waarmee je zegt, oké, nou, bitmap cache staat aan voor deze control. En wat er dan gebeurt, is dat voor die control wordt uiteindelijk gewoon een bitmap gecreëerd. Hè, dus, en er wordt dan in de cache bewaard op de compositor thread. Nou, op het moment dat dat zo is, dan is er bij de volgende keer dat diezelfde control opnieuw gegenereerd moet worden in je user interface, hoef je dat niet helemaal meer te genereren, maar kan die direct uit de cache worden gehaald en op de user interface worden getoond. Nou, wanneer is dat handig? Als je met transformaties werkt bijvoorbeeld. Dus dat er iets op de compositor thread staat en dat die voor elke nieuwe plaatje eigenlijk dat gegenereerd wordt, dat hij dat daar vandaan haalt. Nou, voor het wijzigen van voor doorzichtigheid is dit handig. Ja, want op het moment dat een bepaalde control doorzichtig is, dan blijft hij nog steeds bestaan en zal die ook op de compositor thread worden geplaatst. Clippen is het handig voor. Nou, wel moet je oppassen voor niet te overmatig gebruik van de bitmap cache. Op het moment dat je een lijst hebt met heel veel controls erin, dat je ze allemaal gaat cachen, dat zorgt ook weer voor dat er veel geheugenverbruik verbruikt gaat worden. Het zijn bitmaps en geen vectors. Ook zaken die veel opnieuw getekend worden, heeft eigenlijk geen zin om die bitmap cache toe te passen. Stel bijvoorbeeld, je wil een klokje laten zien, een label met elke seconde dat iets wordt bijgewerkt. Nou, dat heeft eigenlijk geen zin, want elke seconde genereert hij dan een nieuw plaatje, die dan ook weer in de cache terechtkomt en dus ook weer geheugen opeet. Nou, in de demo hebben we dat ook staan. Hè, dus we hebben die timer animated thread. Dan kunnen we nu de bitmap cache aanzetten. En je zal zien dat het iets anders betekent voor het kleurverloop. Hè, dus de dingen die opnieuw getekend worden, die komen nu direct uit de cache vandaan en worden dus eigenlijk niet opnieuw getekend. Uiteraard heb je net als bij een gewone PC-ontwikkeling of webdevelopment, kun jij ook background threads maken. Dus op het moment dat je iets moet doen wat veel geheugen of veel rekenkracht nodig heeft, kun je natuurlijk ook je eigen threads creëren. Stel je bijvoorbeeld moet iets downloaden, of je moet een groot XML-bestand inladen, creëer daar dan een aparte thread voor waarop je dat dan laat plaatsvinden. En omdat dat vaak ook, stel dat ik een XML-bestand wil inladen, Dan doe je dat op de UI-thread normaal gesproken. Doe dat liever niet. En zorg ervoor dat je dat in een aparte thread draait, zodat je user interface nog steeds responsive blijft. Nou, gebruik een dispatcher om die resultaten dan weer terug te streamen naar de UI. Dus dat is de manier waarop dat gedaan kan worden. Nou, als je dan aan het ontwikkelen bent voor je applicatie, dan wil je natuurlijk weten van wat doe ik eigenlijk goed en wat doe ik niet goed. En om te weten te komen, waar zitten nou eigenlijk de bottlenecks in je applicatie waar een performance winst te behalen valt. Nou, er zijn wat tools beschikbaar, hè, zoals de counters die in de emulator worden getoond. Maar dat is het eigenlijk, meer tools zijn er standaard niet. Dus daar zijn even communities die er zijn, die hebben daar natuurlijk wel iets op bedacht van nou, laten we daar eens iets slims mee doen. Nou, een van die dingen die eruit gekomen is de Memory Diagnostics Helper. En wat dat eigenlijk doet is, die laat naast dat de counters die er al staan, laat hij ook eens zien hoeveel geheugenverbruik er op dit moment verbruikt wordt. Je zal zien dat het best schrikbarend is hoe snel het oploopt. En aangezien de Windows Phone Marketplace die heeft een grens van 90 MB, hè, dus als je meer verbruikt dan 90 MB, dan zeggen ze, je mag niet gepubliceerd worden. Dus daarom is het belangrijk om dit getal in de gaten te houden. Ze hebben dat 90 MB gekozen. Ik gok dat het iets te maken heeft met multithreading. Dat ze dadelijk meerdere applicaties naast elkaar kunnen draaien. En dat daar die grens voor getrokken is. Nou, ik zal dadelijk een aantal voorbeelden zal ik dit toelichten met geheugenverbruik. Dus dan laat ik zien hoe dat er dan uitziet. Profiler. Er is ook geen profiler, wat je misschien gewend bent bij een normale ontwikkeling. Dus je zal zelf iets moeten doen om de performance van je methode of stukjes code te kunnen meten. Nou, daar heb ik een performance counter voor ontwikkeld. Kunnen jullie van mijn weblog downloaden. Het is niet heel ingewikkelde code, maar het zegt van, nou, oké, start en stop op het moment dat je klaar bent met hetgeen wat je wil meten. En daarmee krijg je dus een beeld van waar eventuele bottlenecks zitten. Bij een PC-ontwikkeling is het zo dat dat timers, die werken op veel nauwkeuriger precisie dan milliseconden. Want binnen phone is de meest nauwkeurige meeteenheid is een milliseconde. Dus wil je meer weten dan dat, of nauwkeuriger weten, dan dat kan niet. Dus probeer het zo klein mogelijk te houden. Nou, kan ik even iets voor laten zien? Of hier ook nog de Enable Redraw Regions. Dat zorgt voor die fancy kleuren die je net zag. En daarmee kun je dus, het is eigenlijk één regel, waarmee je kan zeggen, nu wil ik zien welke dingen er opnieuw getekend worden. Vooral om een goed beeld te krijgen van wat er eigenlijk gebeurt op het scherm. Dat is een vraag.
Ja, je zag net dat je de bitmap sketch aanzet. Maar hoe zet je dat aan dan?
Nou, je kunt op jouw object, heb je een property in XAML, kun je dat zeggen, bitmap cache is true. Dat is het. Ja, en je kunt het ook via code doen. Dus je kunt dan zeggen, bitmap cache zet je dan aan. Eigenlijk via code kan het ook. Performance counter. Start. Dus op een gegeven moment doe je de start mee. En als je klaar bent met het meten daarvan, doe je stop. En dan kun je berekenen van hoe lang heeft het nou geduurd. Ik zal dadelijk daar een voorbeeld van laten zien. Nou, testen. Ja, zoals gezegd al. Gebruikers die hebben geen quad-core telefoon of 8 gigabyte geheugen erin zitten. Het is toch een beperkter apparaat. Dus test daarom zo snel en zo vroeg mogelijk bij je ontwikkeling op een echte telefoon. Dat is niet zo eenvoudig. Want je moet daar eerst wel een developer account voor creëren bij Microsoft. Waarmee je je apparaat kunt unlocken. Jailbreaken mag uiteraard niet. Dus dit is de manier waarop je dat zou moeten doen. Nou, naast dat je dit cadeau krijgt, dat je kan ontwikkelen op je eigen telefoon, kun je ook vervolgens applicaties submitten in Marketplace. Dus je krijgt er ook echt iets extra's voor terug. Nou, dit is het adres waar je dat kunt aanvragen. Nou, als we kijken naar internetverkeer. Veel programma's die gebruiken internetinformatie om hun applicatie te verrijken met allerlei informatie. Nou, de SDK voor de Windows Phone die kent een webclient. Dus dat is eigenlijk een soort een control waar je zegt, dit is de URL en laat de pagina maar in. Maar daar heb je verder dus niet zoveel mogelijkheden mee om dat verder te tweaken. Dus je kunt... Je kunt het ook niet asynchroon draaien. Dus dat proces wat dan plaatsvindt, dat gebeurt op dezelfde thread als de user interface. Dus is hij op zichzelf al trager. Nou, daar is de HTTP web request is een ander object. Dus dan ga je wat meer op een ander niveau maak je dan een verzoek om informatie op te halen. En dan heb je wat meer mogelijkheden om jouw request uit te breiden met allerlei eigenschappen. Een van de eigenschappen die handig zijn, is om jouw... Om de data die je wilt downloaden, om dat zo klein mogelijk te maken. Omdat je toch te maken hebt met een telefoon met een beperkte bandbreedte. En steeds meer telecomaanbieders die zeggen ook, 1 gigabyte en meer mag je niet gebruiken. Dus het is wel handig om zo min mogelijk data te hoeven downloaden.
Maar mag je helemaal geen compressie hebben?
Van wie mag dat niet? Nou, daar komen we nu op. Nou, het mag wel, maar het kan niet. Dat is een ander verschil.
Ja, okay.
Dat is de truc. De SDK voor de Windows Phone, die biedt dat niet als mogelijkheid. Waar je normaal op de gewoon normale ontwikkeling wel dat hebt, kun je zeggen, ik wil een compression toepassen. Kan het hier niet. Daar is een workaround voor waarmee dat wel kan. Maar dan ben je nog steeds niet klaar, want in de SDK voor Windows Phone zit ook geen library om te unzippen. Dus je krijgt een gezipt resultaat terug, maar vervolgens kun je er nog niks mee, omdat je het niet kunt unzippen. Nou, daar heeft de Sharp Ziplib library op CodePlex, die bestaat al een tijdje, die is nu ook gereed gemaakt voor de Windows Phone. Dus die kun je nu gebruiken om jouw informatie te decompressen. Nou, hoe werkt dat dan? Is het te zien, ook achterin? Dus dan zoom ik even in. Ja. Nou, wat we hier hebben is het HTTP Web Request. Met beperkte properties. In ieder geval geen property om encryptie toe te passen. Nou, er zijn wel andere HTTP properties. User Agent. Dus iets waarmee je zegt, oké, ik ben een Windows Phone. Kun je uitbreiden, want uiteindelijk werkt het HTTP-model gewoon als plain text. Dus als je hier iets aan toevoegt, kun je zeggen, oké, ik ben een Windows Phone. Maar ik kan ook zeggen, ik accepteer. Mijn muis die rolt naar beneden. Als we dit hier aan toevoegen, dan wordt het als HTTP header toegevoegd aan jouw request die je doet naar de webserver. En daarmee kun je dus ook een gecompressed result terugkrijgen. Nou, vervolgens hebben we hier de implementatie van die Sharp SIP library, waarmee je een input stream terugkrijgt en vervolgens en ook kunt decompressen en weer teruggeven aan de gebruiker. Ik zal laten zien dat het een behoorlijk verschil kan zijn. Ik heb een voorbeeld gemaakt waarbij een Wikipedia-aanroep wordt gedaan. Nou, als we een normale download doen, dan zou je zien dat hij wat langer bezig is. Nou, 4,5 seconden, 635 kb voor een artikel. Nou, dat is behoorlijk wat als je dat over jouw telefoonverbinding moet doen. En een gecompresste variant. Nou, is binnen 2 seconden terug. En 118 kb. Dus je hebt hier wel een behoorlijke performance winst. Niet alleen performance winst, maar ook winst op jouw bandbreedte. Nou, als we kijken naar afbeeldingen voor de Windows Phone. Er zijn een aantal regels die je kunt hanteren. Gebruik JPEG in plaats van een PNG waar het mogelijk is. Tenzij je natuurlijk iets met transparantie wil doen, dan moet je wel een PNG gebruiken. JPEG Engine is sneller op de Windows Phone, dus ja, dat heeft de voorkeur. Waar mogelijk gebruiken afbeeldingen in plaats van XAML gebaseerde plaatjes of hoe die gerenderd worden. Want uiteindelijk moet XAML wordt er eigenlijk ook een plaatje van gegenereerd. Maar er is nog wat extra rekenkracht voor nodig om daar een plaatje van te maken. Terwijl het plaatje er al is. Dus dat levert wat performance winst op. Nou, het apparaat kan aan met maximaal resolutie van 2000 pixels bij 2000 pixels. Dus zorg ervoor dat de plaatjes die je gebruikt, dat in ieder geval aan dat formaat voldoen. Zorg ervoor dat ze niet zijn toegevoegd aan jouw assembly, maar dat ze wel als content eigenlijk wordt toegevoegd aan je project. Zodat ze wel onderdeel zijn van jouw XAP, jouw installatiebestand, maar niet onderdeel zijn van jouw assembly. Daarmee zorg ervoor dat jouw assemblies ook klein blijven en dat heeft een ander voordeel. Namelijk zo dat elke keer dat jouw programma wordt geladen of jouw assemblies worden ingeladen, dan gaat hij die assembly checken en inladen natuurlijk. En dat kost gewoon meer tijd op het moment dat je daar veel data in stopt. Nou, op het moment dat je video's wil gebruiken, zorg ervoor dat dan de resolutie van die video's in ieder geval geoptimaliseerd is voor zo'n telefoon. Want het heeft geen zin om een HD-film te streamen naar dat ding. Het zorgt alleen maar voor extra bandbreedte. En waar mogelijk, zorg ervoor dat je dat er niet geresized of gekropt hoeft te worden. Want uiteindelijk kost het ook gewoon meer rekenkracht. Nou, het is allemaal kleine optimalisaties, waarmee als je ze allemaal optelt, zal het heel wat schelen. Ik zal laten zien dat een plaatje op zich al snel veel geheugen in verbruik neemt. Nou, wat we nu hier zien is dat het programma gebruikt nu 15,5 MB aan geheugen. Als we nu een pagina gaan inladen waar een foto wordt ingeladen, als achtergrond van een panorama, dan zie je dat er nu 42 MB wordt verbruikt. Alleen maar één plaatje. Dus dat is behoorlijk veel. Wel iets om rekening mee te houden op het moment dat je dat veel gaat doen. Ja, want we hebben de grens van 90 MB. Dus hier ben je al bijna op de helft met alleen je standaard applicatie en een plaatje inladen. Dan heb ik nog ineens content of buttons of wat dan ook gedaan. Nou, je XAP bestand. Ja, je installatiebestand. Nou, zorg ervoor dat hij klein blijft. Niet alleen omdat het... het is gewoon handiger om dat ding te downloaden. He, dus op het moment dat jouw applicatie en iemand die denkt van, ah, dat is cool, he, dat programma wil ik hebben. Dan wil je eigenlijk ervoor zorgen dat hij meteen dat ding kan downloaden. En als je een heel groot XAP-bestand hebt, dan zegt jouw Windows Phone, nee, dat mag niet. Dan moet je hem eerst aankoppelen op jouw PC. En dan via Zoom kun je hem dan downloaden. He, voor veel spelletjes is dat wel vaak het geval, omdat die heel veel plaatjes en textures en dergelijke nodig hebben. En maar voor veel simpele applicaties is dat meestal niet nodig. Ja, dus zorg ervoor dat het klein is. Dan kun je in ieder geval zorgen dat die downloadimpuls bij de gebruiker, dat die er blijft en dat het ding meteen kan downloaden. Weet ik niet in mijn hoofd, maar volgens mij is het iets van 5 MB. Je zou het even kunnen nakijken in de specs van de marketplace. Daarin wordt het beschreven. Delayed load assemblies. Op het moment dat je in jouw applicatie bijvoorbeeld een about page hebt of een settingspagina, de meeste gebruikers die zullen dat misschien 1 keer aanraken en daarna nooit meer aanpassen. Hè? Dus waarom zou je dat dan in dezelfde assembly plaatsen? Ja, dus een van de tweaks is om dat soort pagina's, om die in eigen assembly te plaatsen. Zodat ze pas ingeladen hoeven te worden op het moment dat de gebruiker dat echt nodig heeft. En daarmee zorg je ervoor dat je basis assembly zo klein mogelijk blijft. En niet extra lang nodig heeft om in te laden. En het platform biedt dan wel die flexibiliteit dat je ook pagina's die in andere assembly staan, dat je die wel kunt openen. Eigenlijk alsof je naar een normale pagina toe verwijst. Als we naar de user interface kijken, het platform heeft een aantal gekke dingen. Zoals een progress bar, op zich niet gek. Maar hoe dat geïmplementeerd is, is wel wat vreemd. Want dat ding dat draait namelijk op de user interface thread. Dus op het moment dat er allerlei processing plaatsvindt, dan hapert jouw progress bar ook. Terwijl dat juist eigenlijk wel soepel moet blijven gaan. Daarnaast is het zo dat je kunt ook een property instellen dat je zegt, oké, indeterminate. Zet je aan, dus dat hij gewoon door blijft lopen de hele tijd. Maar dat blijft doorlopen, ook als je hem onzichtbaar maakt, je control. En dat eet dus daarom nog steeds resources. Dat is niet handig. Nou, dat vonden veel mensen niet handig. Dus daarom is er een performance progress bar in de Silverlight toolkit geïmplementeerd. Die kun je gebruiken, die draait op de compositor thread. En blijft altijd goed werken op wat je ook aan het doen bent. Ik zal het verschil laten zien. Nou, 2 progress bars. Nu ga ik de user interface thread locken, omdat ik iets aan het doen ben. Nou, je zal zien dat de normale blijft gewoon hangen en de andere die loopt door. Dus gebruik die, zou ik zeggen. Visibility en opacity. Dat is een belangrijk verschil tussen. Veel mensen zijn denk ik gewend om visibility te gebruiken om dingen weg te halen van het scherm. Maar overwegen ook eens om opacity te gebruiken. En waarom is dat? Visibility zorgt namelijk voor dat je control verwijderd wordt van jouw formulier of je pagina. Op het moment dat je hem dan weer visible maakt, dan moet hij weer opnieuw gegenereerd worden. Nou, dat is niet zo praktisch. Zeker niet te handig voor de performance van je applicatie. Opacity daarentegen, die zorgt ervoor dat je control nog steeds blijft bestaan en ook nog blijft staan op jouw pagina, maar dat het volledig doorzichtig wordt. Dus voor de gebruiker lijkt het alsof dat ding nu weg is. Maar dat ding is er nog steeds. En helemaal als je het in combinatie gebruikt met de bitmap cache, dan komt het weer uit de cache terug. Dat is handig. Nadeel daarvan is wel overigens dat het control in het geheugen blijft staan. Dus als je bijvoorbeeld een lijst met 2000 items wil inladen en je gaat ze allemaal individueel de zichtbaarheid aanpassen, dan is dat natuurlijk weer geheugenverslinden. Pivot en panorama, dat zijn eigenlijk de 2 paginatypes die er zijn om de Metro UI, zoals dat heet, dus je kan scrollen opzij, dat je dat kunt maken. Nou, panorama is langzamer op zichzelf, als je dat vergelijkt met een pivot. Dus waar mogelijk gebruik dan bij voorkeur een pivot control. Nou, houdt het aantal pagina's houdt het ook laag. Ik zal hem in een demo zo laten zien dat op het moment dat je veel pivot items gaat toevoegen, dat het geheugenverbruik ook snel toeneemt. Je moet het eigenlijk meer zien, die paginatypes, als een startpunt in jouw applicatie. Dus op het moment dat je vervolgens iets anders wil gaan doen in je programma, dan kun je weer normale pagina's gebruiken. Nou, zou ik een demo erbij pakken? Als we kijken naar het geheugenverbruik. Als we nu kijken naar geheugenverbruik is nu ongeveer 16 MB. Als ik nu een nieuwe pivot toevoeg, nog een paar, nou, loopt het geheugenverbruik niet zo hard op. Dat is nu 16 en een beetje. En ik heb er nu 3 pivots. Nou, laat ik er nog eens 20 aan maken. Nou, dat is ook zo aangemaakt. 20 MB valt op zich mee in het verbruik. En je ziet dat veel op de marketplace staan veel boeken en die gebruiken een dergelijk principe. Dus dat ze dan pivots gebruiken om het effect van het bladeren in boeken echt na te bootsen. Nou, als we nu een stukje code gaan toevoegen, omdat die pivots zijn nu leeg. Als we nu een simpele tekst toevoegen, zullen we zien dat het geheugenverbruik nu ook enorm gaat oplopen. Hier aanmaken is een grid, scrollview en textbox. En een textbox met daarin een lorem ipsum tekst. Eigenlijk heel simpel. Simpeler kan het haast niet. Als we nu naar deze pagina gaan, zal ik even inzoomen. Nou, 14,5 MB op dit moment. Kreeg ik nu een nieuwe pivot. Dat staat 22 MB. Nou, maak er nu een paar aan. 45 MB voor hoeveel pivots? 4 pivots. Met daarop alleen maar een stukje tekst. En dus ook daar, wees daar ook slim in hoe je daarmee omgaat. Het kan zomaar veel geheugen in beslag nemen. Ja, wat deze pivot wat nu is gedaan, is dat de vorige pivots waren gewoon leeg. Dus er stonden geen controls, geen textbox en dergelijke op. En nu wel. Dus nu heeft het eigenlijk ook zin. Vanuit een gebruikersperspectief, een lege pivot heb je uiteindelijk niks. En dat zie je dat een textbox met een simpele tekst erin eigenlijk, dat geheugen zo erg laat toenemen. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het antwoord eerlijk gezegd niet. Maar ik gok dat het iets heeft dat hij er gewoon een plaatje uiteindelijk van maakt. En dat hij dat cached. Dus uiteindelijk is een textbox. Uiteindelijk moet het gestreamd worden naar de gebruikersinterface toe. Als een plaatje. En ik gok dat in het geheugen blijft staan. Dus helaas. Wat er wordt gebruikt. Je kunt van pivot naar pivot kun je overschakelen. Maar vaak is het zo dat als je naar de tweede pivot gaat of naar de derde, dat je een lijstje wil inladen met informatie. Nou, op het moment dat je dat lijstje wil inladen, dan is er bepaalde rekenkracht nodig om dat uit te voeren. En als je dat standaard implementeert, dan zorgt het schakelen tussen verschillende pivots zorgt al voor vertraging. Dus als jij. Dus als je daarnaartoe naar een andere pivot overschakelt, op dat moment gaat hij pas die pivot inladen en gaat hij de lijst eigenlijk genereren. En daarmee hapert de user interface. Dus wees slim hoe je daarmee omgaat, welke events je gebruikt om informatie in te laden. Ik heb hier 3 events gebruikt, toegevoegd. Die allemaal de mogelijkheid bieden om iets in te laden in een volgende pivot. Nou, dus pivot selection changed. Hè, dus op het moment dat er iets gebeurt, dat de gebruiker scrolt met zijn vinger om naar de volgende pivot te gaan, wordt dat event afgevuurd. En dat event zou je vervolgens iets kunnen doen om een listbox in te laden. Nou, ik zal de demo applicatie laten zien dat een nadelig effect heeft. om het in dat event te doen. Nou, ik heb dit een voorbeeld. Ik sta nu op de eerste pivot en ik wil nu naar de tweede toe. Ik heb nu geklikt. Nou, we hebben een thread sleep van 3 seconden. Gaat nu pas over naar de volgende pivot. Dus dat is eigenlijk niet wat je verwacht als gebruiker, dat hij meteen iets aan het doen is. En je verwacht uiteindelijk dat hij, als ik erop klik, dat hij meteen naar de volgende pivot overgaat. En dat hij dan misschien iets laat zien van, nou, ik ben nog bezig met inladen of iets dergelijks. En dan pas de overstap maakt naar die pivot. Nou, de andere fans die er voor te gebruiken zijn, die bieden ook allemaal nadelen. Het loading event. Dat wordt afgevuurd. Dat is eigenlijk, heeft hetzelfde effect als de selection change event. Het moment dat, want de loading is nog niet gedaan. Dus hij is nog bezig met laden. En daar wacht hij blijkbaar op. Totdat hij klaar is voordat echt de volgende de pivot wordt ingeladen. Nou, het loaded event. Dan zou je zeggen, nou, dat is hem dan. Dus dat is het event wat je moet gebruiken. Dat lijkt in eerste instantie wel zo. Maar is het niet. Op het moment dat je op de volgende pivot klikt, dan wordt die pagina wel geladen. Maar kun je vervolgens weer niet direct door naar de pivot die daarna komt. Dus je vertraagt eigenlijk, ja, je stelt eigenlijk jouw inladen uit. Dus wat is de oplossing die je daarvoor kunt gebruiken? Is in de listbox zelf dat je daar een delay in bouwt om informatie in te laden. Dus zorg ervoor dat jouw listbox daar slim mee om kan gaan. Nou, iemand van Microsoft, Jeff Wilcox, die is bezig met een eigen pivot item. En dat heet het loading pivot item. Die gaat hier slim mee om. Hij heeft dat op zijn blog staan of gaat het op zijn weblog plaatsen in deze dagen. Dus gebruik die control om daar slim mee om te gaan. Page transitions. Nou, de Silverlight toolkit voor Windows Phone 7 die heeft allerlei extra's. Waaronder dat je soepel kunt gaan van de ene pagina naar de andere pagina. Dus dat er iets van animatie is, dus dat er een bladzijde omslaat of dat er iets omhoog schiet als pagina. Dat is gedaan met het idee dat de gebruiker daarmee geduldiger blijft. Op het moment dat er iets moet gebeuren, dan ziet hij iets en dan wordt de pagina ingeladen. Dus dat is het advies eigenlijk om toe te passen. Wat het nadeel ervan is dat de pagina, die begint pas met laden op het moment dat die animatie af is. Dus het is, effectief is het helemaal geen verbetering eigenlijk van je performance. Dus het is echt alleen maar om de gebruiker tevreden te houden. Op het moment dat die transitie klaar is naar de volgende pagina, dan wordt er eigenlijk pas echt iets ingeladen. Dus waarom zou je er dan niks mee doen met die tijd? Nou, er zijn allerlei events voor. In de Transition Service heet dat. Die kent een aantal events. Begin Transition en End Transition. Dat is een event die je kunt gebruiken om vervolgens alvast iets te gaan doen. Op het moment dat die transitie gaande is. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen met het downloaden van iets. Of je zou ook vast kunnen beginnen met het inladen van een XML-bestand. Zodat je vast wat werk gedaan hebt. Op het moment dat de pagina echt toekomt aan zijn werk om de pagina zelf te genereren. Nou, zo'n transitie duurt op zich niet heel lang. Dus, verschilt van per transitie. Maar van een kwart seconde tot een halve seconde. Maar in ieder geval toch kostbare tijd om waar je zeker iets mee kunt doen. Het inladen van een pagina, of het inladen van jouw hoofdpagina eigenlijk, de pagina die als eerste wordt getoond als je applicatie opstart, wordt geadviseerd om een splashscreen te gebruiken. Nou, nu zijn de meningen daarover verdeeld. Dus, wie vindt dat er een splashscreen gebruikt moet worden? En wie vindt dat er niet gebruikt moet worden? Ja, je ziet hier ook wat vingers en toch dat er wat gemengd gevoel heerst. Nou, wat eigenlijk de gedachte is dat een splashscreen niet nodig zou moeten zijn. Dus dat je applicatie gewoon snel opstart en er geen vertraging is waarmee de gebruiker zoet wordt gehouden. Want de splashscreen is uiteindelijk is dat alleen maar een zoethouder voor de gebruiker, zodat hij weet dat er iets gaande is. Zorg ervoor dat het inladen van je applicatie eigenlijk zo snel mogelijk gebeurt, zodat je dat niet nodig hebt. Nou, je ziet al vaak snel dat het toch wat langer duurt en dat je het toch nodig hebt, bijvoorbeeld met applicatiesettings of informatie inladen uit isolated storage. En daarmee wordt het snel langzaam. Zorg ervoor dat je constructor ook zo'n minimale hoeveelheid werk doet. In de pagina zelf, zorg ervoor dat lijsten en dergelijke, dat die pas ingeladen worden op het moment dat de applicatie eigenlijk gereed is. En laat dan iets zien van, oké, ik ben nog bezig met laden, maar dat je in ieder geval je programma vast ingeladen is. Nou, ik heb zelf zo gezien dat sommige mensen hun homes en hun basispagina als splashscreen hebben gebruikt, om maar te laten lijken dat er sneller werd geladen. Dus uiteraard is dat ook geen best practice. Ik zal laten zien dat je eigenlijk snel ongeduldig wordt. Eigenlijk ter illustratie. Als ik nu de splashscreen weghaal. En ervoor zorg dat het laden van de pagina wat langer duurt. Hè, 5 seconden. Dus zul je zien als gebruiker ben je eigenlijk snel ontevreden. Maar ik wachten. Ja, het duurt veel te lang eigenlijk. Dus je bent eigenlijk al, je denkt van nou, dat ding is vastgelopen. Dus dat is geen lekkere performance. Op mijn splashscreen wel wat laat zien, dan kan je die wachttijd nog steeds hebben. Maar ben je in ieder geval, je weet in ieder geval hij is aan het laden. Dus dat scheelt wel iets. Maar nog steeds, het duurt nog steeds lang uiteindelijk. Het is meer zoethouder, net als die pagina transities. Unnavigated to versus loaded. Op het moment dat pagina's worden ingeladen, dan wil je vaak snel iets doen. Dus gebruiken mensen vaak een loaded event voor, om dan werk te gaan doen. Maar het loaded event, dat zorgt ervoor dat je pagina nog net niet wordt getoond. Dus op het moment dat je daar allerlei dingen gaat doen, dan blijft je scherm zwart totdat hij daarmee klaar is. En dan wordt pas de pagina, of de user interface wordt pas gegenereerd. Nou, in een slimme combinatie met events en unnavigated to, kun je daar iets mee doen. Ik zal ze hier weergeven. Even kijken of ik kan inzoomen. Er is een event, dat heet unnavigated to. Daarmee kun je een property instellen dat event nu aangeroepen is. En vervolgens kun je een layout updated event. Kun je vervolgens die waarde nakijken. De pagina wordt nu voor het eerst ingeladen. Laat ik nu mijn werk vast doen. En dat event wordt pas uitgevoerd op het moment dat de layout helemaal gerenderd is. Dus daarmee heb je een stukje winst. Dus de user interface is er dan al. En dan wordt de inladen pas gestart. Nou, listboxen. De meeste applicaties voor de Windows Phone 7 omgeving gebruiken listboxen om iets te laten zien. Nou, er zijn ook tal van varianten van, omdat de standaard listbox ook zijn eigenaardigheden heeft. En helemaal als je gaat werken met veel informatie of met in downloaden van afbeeldingen in dezelfde listbox of complexe templates die gebruikt worden. Dus daar zijn allerlei varianten voor, zal ik dadelijk verder toelichten. Ik heb hier ook een control bijgezet van Telerik. Dat is een commerciële partij om compleet te maken. Ik heb zelf geen ervaring mee, maar mocht je daar eens naar willen kijken, dan weet ik in ieder geval dat die bestaat. De manier waarop je met lijsten moet werken, dat is principe is met een observable collection, zoals dat heet. Dat kent notification events. En daarmee zorg je ervoor dat jouw lijst altijd weet wanneer er iets gewijzigd is in de lijst. Dus zorg ervoor dat je dat type object gebruikt om te binden aan je lijst. Nou, wat voor type lijsten zijn er dan? Nou, er is natuurlijk een standaard listbox. Nou, wat doet dat? Het is goed voor voornamelijk wat kortere lijsten. Niet de complexe templates die je kunt toepassen. Geen afbeeldingen erin. En bijvoorbeeld ook geen downloaden, want dat beïnvloedt de performance vaak slecht. Daarnaast is er ook een stackpanel. Eigenlijk is een listbox is eigenlijk een variant van een stackpanel. Waarmee je ook vervolgens ook weer allerlei buttons of labels kunt toevoegen om eigenlijk zo'n lijst te genereren. En als je dan een scrollbalk aan toevoegt, dan ziet het er eigenlijk al uit als een lijst. Nou, de eerste alternatieve control die te vinden is op internet is de Deferred Load Listbox. Wat dat doet is die vervangt een standaard listbox die gebruikt namelijk een virtualizing stack panel, vervangt het door een stack panel. Nou, wat betekent eigenlijk een virtualizing stack panel? Dat is, stel je hebt bijvoorbeeld een contactlijst op je telefoon met je hebt 200 contacten erin staan. En dan duurt het misschien heel lang voordat je allemaal hebt ingeladen. Dus daarom hebben ze bedacht, nou, laten we alleen de eerste pagina inladen en vast de tweede. En als je dan gaat scrollen, dan laden we de rest wel in. Dus dat scheelt gewoon dat je niet alles direct wordt ingeladen. Maar dat het pas ingeladen wordt als het echt nodig is. Als de gebruiker ernaar kijkt. Nou, wat deze dan doet is, die zegt, nou, dat doen wij niet. Wij zorgen ervoor dat we een stackpanel gebruiken waarmee eigenlijk alles direct wordt ingeladen. Nou, het voordeel daarvan is dat het scrollen in de lijst, dat gewoon wel snel gaat. Want dat is een van de klachten die er over de normale listbox, die voor de normale listbox is. En dus als je gaat scrollen en je wil weer snel weer de andere kant op scrollen, dan blijft hij haperen en reageert hij niet zoals je zou verwachten. Omdat hij op dat moment dingen moet inladen, want die zijn nog niet ingeladen. Nou, deze control, omdat hij alles in één keer inlaat, reageert hij wel snel op user input. Nou, het nadeel ervan is weer dat je daar weer meer geheugen door verbruikt. Dat is weer een nadeel. Dus uiteindelijk dan moet je toch een afweging maken als je een applicatie aan het ontwikkelen bent. Van, ja, wat is nou eigenlijk handig in mijn situatie? Heb ik eigenlijk grote lijsten? Deze listbox in combinatie met een control dat heet Low Profile Image. Werkt eigenlijk soepel met het downloaden van afbeeldingen vanaf internet. Want je ziet bij een normale listbox worden de afbeeldingen ook in de UI thread worden dan de afbeeldingen ingeladen. En deze control zorgt ervoor dat de afbeeldingen worden ingeladen op de compositor thread en pas worden gestreamd naar de UI thread op het moment dat moet gebeuren. Nou, als je op dezelfde pagina blijft, dan blijven ze in de cache staan. Op het moment dat je de pagina weer opnieuw laat, dan zal die weer die plaatjes opnieuw gaan downloaden.
Okay, dat is wel meer dataverbruik.
Ja, meer dataverbruik. Maar het is toegankelijk op internet, het is open source. Dus als je zou willen, zou je het ook kunnen uitbreiden. Nou, dat gaan we even laten zien. Ah, 5 seconden wachten zit er nog in. Listboxen. Nou, wat deze doet, die maakt een connectie met Twitter. En die haalt alle followers op van een collega van mij. En laat dan vervolgens ook de plaatjes zien. Nou, wat we hier, de scrollbar die laat ik hier nu zien om te zien hoe het user interface beïnvloedt. Dus dit is de normale scrollbar, of de progressbar. Dus die gaat haperen op het moment dat er echt iets moet gebeuren op de UI. Ik zal deze nu inladen. Je zal zien dat hij non-responsive is. Dus de scrollbar of de progressbar die haperde even. En in één keer wordt de informatie ingeladen. Nou, nu gaat het nog redelijk snel op omdat dit een PC is. Maar op een telefoon duurt het behoorlijk lang voordat het wordt ingeladen. En alles wordt in één keer getoond. Dus als je alles heeft geladen, dus alle plaatjes heeft gedownload, dan wordt pas in één keer alles getoond op het scherm. Deze daarentegen, je ziet dat de progress bar gewoon door blijft lopen en dat die afbeeldingen individueel een callback geven naar de user interface. En dus daarmee blijft hij ook responsive. En het downloaden gebeurt op een andere thread en wordt pas naar de UI thread gestreamd als het er echt is.
Kan je ook een default plaatje opgeven dat je vast verandert op de
Ongetwijfeld dat het kan.
Ja, oké, dat zou je zelf moeten schrijven.
Ja, ja, ja. Volgende type listbox is de lazy listbox. Nou, wat doet dat? Dat doet eigenlijk, dat gaat nog een stapje verder dan de normale listbox. Dat stelt echt alles, het inladen uit van alles tot het laatste moment. He, dus de eerste pagina zelf, die wordt ook pas ingeladen als dat ding er staat en er geen scrolling meer plaatsvindt. Dus als de gebruiker aan het scrollen is, dan is er niks aan het doen. He, dus op het moment dat de gebruiker pas stilstaat om iets te doen, dan gaat hij pas informatie inladen. Nou, dat is, dit is op zich mijn favoriete control, omdat hij veel flexibiliteit geeft. En in combinatie met storyboards kun je daar handige animaties mee maken. En die gaan we ook laten zien. Nou, zoals je nu ziet, hè, nu worden alle items worden nu ingeladen. Nou, daar zijn ze. Op het moment dat ik nu ga scrollen, dan zou je zien dat hij alleen de titel laat zien. En nog niks aan het doen is. Stop ik nu, dan vindt er iets anders plaats en gaat hij de afbeeldingen pas downloaden. Het is eigenlijk, heb je hiermee dat hij optimaal reageert op de gebruiker. Want hij hoeft niet te wachten tot hij klaar is met iets anders. Voordat hij de hele listbox inlaat. Hij gebruikt dus virtualisatie, net als de normale listbox. We hebben ook nog de long list selector. Dat is onderdeel van de Silverlight toolkit. Een normale lijst, als je daar heel veel items in laat zien, ja, dan kun je er niet echt lekker doorheen scrollen. Vooral als er heel veel zijn. Dan moet je behoorlijk lang doorscrollen. Wat zij hiermee gedaan hebben is dat je kunt groeperen op bepaalde namen. He, dus bijvoorbeeld in contactlijst op je telefoon heb je dat ook staan. Ook daar is een performance winst behaald. Zoals hier zien dat een normale listbox op zich acceptabel. Ik laat nu ongeveer 2500 items in een lijst. En het blijft nog redelijk responsive. Uiteindelijk is het niet zo handig om snel door de lijst heen te springen. En de long list selector die maakt het dan wel weer mogelijk. Waarmee je dan snel door de lijst heen kunt gaan. Dat wordt ook snel ingeladen. Maar zorg er wel voor dat je wat extra zelf moet doen. Dus je moet zorgen dat jouw lijst dat die op een bepaalde manier gegroepeerd kan worden. Dus stel dat je je lijst wil groeperen op alfabet, zoals hier. Dan moet je ervoor zorgen dat je een eigen dictionary aanlegt, waarmee je dan die items aan elkaar koppelt. Dat is zodat hij weet van als ik op A klik of op B, welke items ik dan daar moet tonen. Oké. Nou, als toevoeging. Er is dus een boolean vlaggetje dat je een normale lijst hebt, hè? Dus dat je niet die groepering hebt.
Hè?
Dus...
Ja, dat is een beetje raar.
Oké. Oké. Okay. Okay, nou, toevoeging. Dus dan is het extra argument om vooral dat ding te gebruiken. En geen normale listbox. Hè. Dus dan kun je hetzelfde effect bereiken eigenlijk met de long list selector. Nou, tot slot, als we nog even kijken naar de toekomst. Wat biedt dat dan? 2 weken geleden is de Mix-conferentie geweest in Las Vegas. Daar zijn een hele hoop aankondigingen gedaan voor de Windows Phone platform, maar ook zeker om qua development en performance. We kunnen daar volgende maand al gebruik van maken. De Mango SDK komt eraan, waarin je alle tweaks die er gedaan zijn, daar kunt terug kunt vinden. Het platform is wat sneller by design. Dat is natuurlijk handig. In Visual Studio zijn extra tools bijgekomen, zoals een profiler functie. Dus je kunt echt op meer detailniveau kun je inzoomen op de performance van methoden en properties en stukken van jouw code. En daar dus ook de bottlenecks mee terugvinden. Controls zijn ook een aantal van verbeterd. Je zal waarschijnlijk nog steeds alternatieve controls nodig hebben. Maar er zijn zeker bijvoorbeeld de progress bar, die zit er nu standaard in. In plaats van een toolkit zit er nu standaard in de SDK. Dus dat zijn wat voordelen. Nou, hoe moet je dan de rest van de presentatie dan zien in dit licht? Er zijn natuurlijk veel tweaks te maken. Met de huidige platform en met het nieuwe platform zullen we ongetwijfeld weer met nieuwe principes tegenkomen. En daarom is het denk ik belangrijk om een aantal basisprincipes gewoon in gedachten te houden. He, dus op het moment dat je een ontwikkelaar bent, zorg ervoor dat je de gebruiker centraal houdt. Dat je uitgaat van dat de waargenomen performance niet per se hetzelfde is als de werkelijke performance. He, dus dat je daar slim mee omgaat. Andere tip is, zorg ervoor dat jouw applicatie zo snel mogelijk getest wordt op een echt apparaat. Dat is iets wat heel handig is en dat blijft natuurlijk ook handig. Gebruik alternatieven waar mogelijk. Hè. Nou, vandaag zijn een aantal aan bod gekomen, maar er zijn veel meer alternatieven te vinden en te krijgen op internet. Maak er dan ook gebruik van. En maak ook goed gebruik van jouw counters en diagnostic tooling die er omheen staat. Want uiteindelijk zijn dat jouw mechanismen om te bepalen of iets nou wel of niet goed aan het werken is. Nou, wil ik afsluiten met de vragenronde. Er zijn al wat vragen voorbij gekomen. Zijn er nog aanvullende vragen?
Voor het ontwikkelen. Je moet koppelen aan je library. Maar ik wist helemaal niet hoe dat zat. Ik ging toen naar de telefoon gekocht. En nu kan ik niet. Ik zit gewoon verbonden aan Nederland.
Mm-hmm.
Dus ik kan niet ontwikkelen voor de stand of wat de marktplaats in Nederland is. Behalve als ik wil een extra ID koop, of ik maak een UK. Maar hoe zit dat? Oké, stel voor dat ik maak een naam voor de UK.
Mm-hmm.
Ik ga ontwikkelen. En die moet $99 per jaar betalen om te kunnen ontwikkelen.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Nee. Nou, kijk dadelijk eventjes met z'n tweeën verder, zou ik zeggen.
Ja.
Want dat moet werken inderdaad. Het marketplace, dat gaat pas werken op het moment dat het echt in Nederland beschikbaar is. En dat komt pas eind dit jaar. Ja. Andere vragen? Dan zou je zo, er zijn geen toolings voor, omdat je nu geen multitasking nog kent op Windows Phone 7. Dus niet dat je een apart programma kan draaien dat zegt, nou, laat ik maar eens kijken hoeveel data mijn apparaat nu eigenlijk verbruikt. Dat is er nu nog niet. Dat zou straks natuurlijk kunnen komen, weet ik niet of dat misschien mogelijk wordt. Ja, voor ontwikkeling kan je het inderdaad op die manier gebruiken. Op het moment dat je het op je telefoon hebt, dan heb je geen tooling. Ja, uiteindelijk kun je natuurlijk wel meten. Hè, want je krijgt informatie terug van internet als je bijvoorbeeld een request doet voor informatie op te halen. Dan zou je zelf iets van een counter moeten bijhouden en dat in je app settings of iets dergelijks moeten bewaren. Hoeveel data je verbruikt hebt. Dus op die manier zou het dan mogelijk zijn. Ja, maar uiteindelijk is het niet cross-applicatie. Dus als je het totaal wil weten van jou, wat jouw telefoon verbruikt, dan zou je de andere tools moeten gebruiken. Andere vragen?
De zaken die je besproken in deze presentatie.
Dat klopt, ja. Ja. Ja, een aantal van de tips die ik vandaag besproken heb, staan ook in een MSDN-artikel. Zou je even op MSDN kunnen kijken, dan moet het te vinden zijn. Los van die informatie op mijn weblog, die ik hier toon, kun je ook wat informatie terugvinden. Zal de presentatie ook daar geplaatst worden.
En die tool ook die je laten zien?
De demo-applicatie? Ja, zo weet ik nog niet. Anders kom je zo even langs, dan kunnen we kijken wat we kunnen doen. Oké, mensen, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. En succes met de laatste sessie dadelijk.
Heel erg bedankt.